In Johannes 2 zijn wij de vorige keer gebleven. In Johannes 2, namelijk zo ongeveer bij vers 18, dacht ik. Waar staat de Joden antwoorden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom als hij opgestaan was van de doden werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Wat we hier lezen is niet alleen een verwijzing naar deze tempelreiniging uit de voorgaande verzen, maar bovendien wordt er gezegd dat de woorden van de Heer Jezus op iets anders van toepassing waren. En dat is altijd een, laten we zeggen, verdachte aangelegenheid. Dat wil zeggen, wij verdenken die uitspraken er altijd van dat er nog wat anders achter steekt, want zo is dat nou eenmaal altijd. De Heer wordt namelijk gevraagd, welk teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Teken met betrekking tot tempelreiniging. Het teken zou dan de Heer Jezus autoriteit hebben moeten verlenen, op grond waarvan hij dan gerechtigd was om zo op te treden zoals hij opgetreden had. En als teken zegt hij dan, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Nou, staat er meteen bij, op de bekende manier van Johannes. De Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Want Johannes vindt het altijd nodig om te demonstreren hoe weinig de Joden, want zo noemt hij ze, de Joden, hoe weinig de Joden begrepen van wat er gezegd werd en van wat er gebeurde. Dat zal ook inderdaad al zo geweest zijn. En vandaar deze uitspraak. Dat kom je vele malen tegen in het Johannes-evangelie. Dat is een van de eerste keer dat deze dingen naar voren komen. Maar dan zeggen ze, 46 jaar is over deze tempel gebouwd. En hoe zou je dat in 3 jaar nog eens dunnetjes, heet zoiets, over kunnen doen? Maar staat er dan bij, hij zei dit van de tempel, namelijk zijn lichaam. Wel, dat blijkt niet uit de uitspraak die de Heer Jezus deed, maar dat wordt achteraf als commentaar wel gegeven. Dat namelijk de uitspraak dubbelzinnig is. En met opzet was het dus ook een uitspraak die niet begrepen zou worden. Dat moet duidelijk zijn. Hè? Ja, het is een uitspraak die niet begrepen zou worden. De Heer zegt, breek deze tempel. En ze hadden het over die tempel die, waarin hij zojuist was tekeer gegaan. Had opgetreden, maar dat betekent soms ook hetzelfde. Hè? En dan zegt hij, breek deze tempel en dan kun je niet verwachten dat die mensen begrijpen dat hij het over een andere tempel heeft. En zo is het ook dus. Dat betekent dat de Heer met opzet een uitspraak doet die niet meteen begrepen zou worden. En ook als er nu bij staat, dit zeide hij van de tempel namelijk zijn lichaam, hebben we daar zo nog het een en ander aan gedacht bij. Want in de eerste plaats was de uitspraak natuurlijk toch zo dat hij in verband gebracht moet worden met de tempel die zojuist gereinigd werd. Waardoor bovendien die uitspraak verbonden wordt met wat de tempel eigenlijk voorstelt, zeker in deze geschiedenis. Want het gaat erom dat de reiniging van de tempel, zoals dat heet, een uitbeelding is van hoe het Jodendom, het Oude Verbond, of Israël, ik weet nooit goed hoe ik dat precies zeggen zal, hoe dat gereinigd zou worden. De tempel is hier namelijk een uitbeelding van de hele godsdienst, de hele religie zoals die bestond. Nou, laten we zeggen onder het Oude Verbond. Dat is niet helemaal terecht natuurlijk. Maar het gaat in elk geval om het Jodendom zoals het in die dagen bestond. En dat betekent dat men te maken had met een verontreinigde tempel. Eigenlijk is het zo, om het dan nog duidelijker te zeggen, dat de tempel de uitbeelding is van het Oude Verbond, de wet, alles wat volgens de wet zou moeten gebeuren, de hele samenstel van dingen wat samenhangt met de Mosaïsche wet en de uitvoering daarvan. Die wet is echter, het leven onder de wet, onder het Oude Verbond, is echter verontreinigd geworden, want het judaïsme is niet hetzelfde als het leven onder de wet. Soms wordt het verschil in de Bijbel weliswaar niet gemaakt, omdat het niet van belang is, maar het is niet hetzelfde. Dat verschil namelijk daartussen, tussen echt de instellingen van de Mosaïsche wet en de instellingen van het Jodendom. Het verschil daartussen wordt tamelijk uitgebreid en nadrukkelijk gegeven in de, wat dan heet, in de post-exilische profeten. Dat wil zeggen in Haggai, Zacharia en Malachi. Want daarin wordt inderdaad gezegd dat het Jodendom, zoals het zojuist was ontstaan, namelijk in de ballingschap, want daar is het ontstaan, dat het Jodendom niet in overeenstemming is met de wet, maar juist een verbastering is van de wet. Het is niet het oude verbond, het is ook niet het nieuwe verbond, maar het is een eigen gemaakte variant op het oude verbond. Daar zijn allerlei verzachtende omstandigheden aan te voeren voor deze, naast deze beschuldiging zal ik dan maar zeggen. Die verzachtende omstandigheden zijn dat Israël in de eerste plaats nooit onder de wet geleefd had. Daarvoor, voor de ballingschap, u dient dat goed te begrijpen. Israël had nooit onder de wet geleefd. Israël vierde nooit de feesten. Israël heeft geen loofhuttenfeest gevierd voor die tijd. Ja, één of twee keer. En geen paasfeest. Ja, één of twee keer. En geen jubeljaar. Helemaal nooit. Sabbatjaren ook helemaal nooit. Vandaar dat ik altijd wat kregelig word als men nu, in christelijke kring overigens, begint te praten over dat het binnenkort weer een sabbatjaar is voor Israël, of een jubeljaar of zo, en dat dat dan iets te maken zou hebben met vervulling van de profeten. Want punt 1, achteraf te beginnen, er staat nergens in de profetie dat de wederkomst van Christus iets te maken heeft met een jubeljaar. En in de tweede plaats, Israël heeft van lang zal zijn leven sinds de uittocht uit Egypte nog nooit één jubeljaar gevierd. Dus hoezo zou het nou ineens een jubeljaar zijn? Dus allemaal zulke onzin. Makes no sense, it makes nonsense. Hè? Ja. Zo zit dat gewoon. Dat is allemaal rare praat. Dat bestond allemaal niet. Israël werd juist in de ballingschap gestuurd. Juist omdat het deze dingen nooit deed. Juist omdat het nooit, in ieder geval nooit, sabbatjaren gevierd heeft. Om van de jubeljaren dan maar te zwijgen. Van de sabbatjaren staat het ook uitdrukkelijk, hè, dat het daarom was. Israël heeft nooit de Heere gediend op die wijze. En daarom ging het in ballingschap. Alleen in de ballingschap meende het ineens de eigen identiteit te moeten bewaren. Toen was Israël in de ballingschap. En toen dachten ze, hoe zorgen we nou dat we toch gewoon blijven wat we altijd waren. Namelijk het Joodse volk, want het waren ze. Twee stamrijk, het Joodse volk dus. Het volk van Juda, want zo heette dat. En toen bleek ineens dat men zich ging houden aan bepaalde instellingen enzovoorts. En op een of andere wijze iets uit de wet haalde, waaruit dan het nationalisme van Israël gevoed zou moeten worden. En dan zeg ik het tamelijk cynisch natuurlijk. Want er zal heus wel in de godsdienstige gedachte aan vastgezeten hebben. Dat is wel zo. Maar niettemin, het Jodendom, het Judaïsme, de Joodse godsdienst, zoals we die tot vandaag nog kennen, is ontstaan inderdaad in de ballingschap. Vandaar dat de ontrouwe theologie inderdaad zegt dat de hele Bijbel eigenlijk een uitvinding is van de ballingschap. En in de ballingschap en in Babel is ontstaan, zodat de hele Bijbel eigenlijk grotendeels is overgeschreven van Babylonische kleitabletten en wat al niet. He? En dat de Bijbelse zondvloedverhaal afkomstig is van het Babylonische zondvloedverhaal en zo. Dat heeft me de dingen helemaal omgedraaid. Maar er zit natuurlijk altijd een kern van waarheid in, hè, in dat soort redeneringen. Die kern van waarheid is dat inderdaad de schriften verzameld zijn in de ballingschap. En dat de Joodse religie als zodanig inderdaad in de ballingschap ontstaan is. En moet beschouwd worden als een variant op de wet. Om niet te zeggen een verbastering van de wet. Want zo ziet het er in de ogen van de Heer uit. En dat staat ook in, met name Zacharia natuurlijk, en Malachi vooral ook, de profeten van na de ballingschap. Zo komen we trouwens ook tegen in Matthäus, Marcus en Lucas, en in Johannes wordt het zelfs belachelijk gemaakt. Want dit is natuurlijk belachelijk van uitdrukking van de Joden, zoals zij de 46 jaar. Wat een domme lui zeg, hè? Dat ze niet begrepen dat je het over wat anders had. Hè? En dat kom je steeds in het Johannes evangelie tegen. Dat de Joden reageren op uitspraken van de Heer en zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou iemand zijn vlees te eten geven? Hoe zou hij naar de hemel kunnen gaan of zoiets? Want als de Messias komt, zal hij altijd blijven. Enzovoorts. Hè? Dat soort dingen. Dat wil zeggen dat gedemonstreerd wordt hoe weinig men van de Bijbelse dingen begreep. En daar gaat het maar even om. En wat ik nou zeggen wil is dit, dat de tempel de uitbeelding is uiteraard, of het symbool is van, uiteraard de Mosaïsche wet en al zijn instellingen, en dat de verontreiniging van de tempel een uitbeelding is van het judaïsme. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van wat het judaïsme gemaakt heeft van de wettische instellingen. Niet veel dus. En dat is dan dat koopmanschap en hoe het dan allemaal heten mag. En vandaar dat de Heer zijn tijdgenoten dan ook, goddeloosheid in ieder geval, maar verwijt en huichelarij verwijt. En bovendien is het dan nog zo dat juist het Jodendom beschouwd wordt in de schrift als een eigen gemaakte godsdienst. Maar daar had ik het gisteren over. Over de weg van Kain namelijk. Want ze zijn de weg van Kain gegaan, staat er dan, in Judas. Maar de weg van Kain is de weg van een eigenzinnige godsdienst. Dat is namelijk waar Kain beroemd om geworden is. Berucht, vooruit. De man namelijk bracht kennelijk, want dat blijkt gewoon uit de hele schrift verder. Hij bracht kennelijk offers naar eigen voorkeur. Zoals hij het zelf had uitgedacht, offers die de Heer niet aannam, hetgeen hem zo furieus maakte dat hij zijn woede afreageerde op zijn broer. En dat is precies wat met Israël gebeurd is. Want juist dat, het feit dat de Heer Israël in zijn dagen wees op de eigen gerechtigheid die men zocht op te richten en op de eigen gemaakte godsdienst en op al het mensenwerk enzovoorts. Juist daarom waren de Joden zo afgunstig op hem. En dat leidde ertoe inderdaad dat men hem te dood bracht. Precies hetzelfde. Daar is Kain dus de uitbeelding van. Abel is dan gewoon een beeld van de Heer Jezus, uiteraard. Maar Kain is een beeld van Israël. En dat is dan ook de enige verklaring voor het verschijnsel dat van Kain gezegd wordt. Dat het meest opmerkelijke, het meest kenmerkende, want hij had een teken. Het meest opvallende kenmerk of teken van hem was dat weliswaar iedereen hem probeerde te doden, maar dat het nooit lukte. En het meest kenmerkende van het Jodendom is dat iedereen hem probeert uit te roeien, maar dat het nooit lukt. Dat is Kain. En bovendien, dat Kain zwervende zou zijn over de aardbodem, en precies dat is het kenmerk van Ahasveros. De legende van de wandelende Jood. He, dat is het, hè? He. Het is van het Jodendom dus. Altijd zwervende, nooit thuis, altijd opgejaagd. En altijd wordt het naar het leven gestaan, maar nooit lukt dat. Nou, dat is Kain, precies zo. En als Kain dan berucht is vanwege zijn eigenzinnige godsdienst, dan betekent dat dat het kenmerk is ook van Israël, van de Joden. Het is dan het kenmerk van allen die daarna alsnog menen onder de wet moeten leven, zonder dat zelfs maar de mogelijkheid aanwezig is om enigermate zich aan die wet te houden. Want zolang er geen tempel is, zal ik maar zeggen, is het al helemaal onmogelijk om zich aan die wet te houden. Nou goed, dan laat ik het maar bij. Het reinigen van deze tempel is dus het reinigen eigenlijk van Israël. En het heeft ook te maken met het wegdoen van het ongelovige Jodendom. Daar gaat het om. En als de Heer dan zegt, breek deze tempel, en wij lezen nog niet vers 21. We lezen gewoon vers 19. De Heer zegt, breek deze tempel. En we hebben inmiddels geleerd dat het niet alleen gaat om die letterlijke tempel, maar dat het gaat juist om waar die tempel voor staat, verontreinigd en wel. Dan betekent het dus dat Israël zal worden afgebroken en in 3 dagen weer opgericht. En dan zeggen wij, ja, maar dat kan niet, want er staat in vers 21 dat hij sprak over zijn eigen lichaam, en want de Heer zelf zou gedood worden en in 3 dagen zou hij weer uit de dood opstaan. Jawel, maar het punt is dat de Bijbelse profetieën gewoonlijk, want dat is heel gewoonlijk meer dan 1 toepassing hebben, omdat het niet gaat om 1 ding, maar het gaat om principes die vooral in de profetieën naar voren gebracht worden. En die principes worden gewoonlijk op meerdere omstandigheden van toepassing gebracht en dikwijls ook in verschillende tijden. Want, noem ik een ander voorbeeld. In Matthäus 12. Vragen de Joden ook aan de Heer om een teken. En dan zegt de Heer, hen zal geen ander teken gegeven worden. Nou, hier vind je een ander teken dan, of niet? Hen zal geen ander teken gegeven worden dan van Jona. Want gelijk Jona was 3 dagen 3 nachten in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen 3 nachten in, bestaat er, in het hart der aarde of zoiets. Iets dergelijks. Dat teken zouden ze krijgen. Punt 1, dat is hetzelfde teken als wat hier genoemd wordt in Johannes 2. Dat gaat ook over 3 dagen. Alleen in Matthäus lees je dan de Hebreeuwse uitdrukking 3 dagen en 3 nachten. Maar daar gaan we het nou maar niet over hebben. Het gaat dus om 3 dagen. Punt 2 is dat het teken van Jona bij nader inzien een teken is wat niet een type is van de Heer zelf in de eerste plaats. Dat is in ieder geval niet het meest opvallende. Het is het wel, maar het is niet het meest opvallende. Want het teken van Jona is een teken dat van toepassing is op Israël. Ik zei even te kijken, dat is een winterkoninkje toch? Daar, op het, zie ik het verkeerd, die daar. Nee? Niet schudden. Nou, let maar eens op, volgens mij wel. Daar op het takje. Nee, hij zit er nog tegen die schutting op. Nou, laat maar zitten.
Dat lijkt me ook,
ja. Ja, ik moet even kijken. Zie ik ook niet. Zie ik ook niet alle dagen. Nee, dat mogen mensen wel horen. Ja.
We zijn rijke leden.
We zijn rijke leden. Blijkbaar, hè, dat het beest hier wil wezen. Nou ja, goed dan. Nee. Nou, bij ons in de buurt valt het wel mee natuurlijk. Nou ja, dat even terzijde. En waar het om gaat is dat Jona een type... Jona zelf is een type... Natuurlijk is hij een type van de Heer, maar hij is meer speciaal, meer in het algemeen... en veel ook duidelijker ook een type van het volk Israël... wat geroepen was met een bepaalde bestemming, namelijk om aan de wereld. Het woord Gods, ik zei niet de wet... Ik bedoel dat wel, maar ik zei het woord Gods, want de wet is Torah en het Torah is een onderwijzing, dat is gewoon het woord Gods. Dus, maar om aan de wereld het woord Gods bekend te maken, want Israël was geroepen tot koninklijk priesterdom en de taak van de priester is het bekendmaken, het prediken, het vasthouden van, het leren van Gods woord. En zoals Jona gestuurd wordt naar Nineveh, de hoofdstad van de wereld, is dat dus van het toenmalige Assyrische wereldrijk, zo is Israël van oorsprong gezonden om... aan de wereld het woord Gods te onderwijzen. Israël weet het dikwijls beter dan wij. Maar zo is het nou eenmaal. Israël wilde echter niet gelijk Jona. En zo gebeurde het dus dat de zaligheid onder de heidenen terecht kwam. Namelijk in de zeeën. En zelfs in een vis die nog altijd in elk geval een type is ook van de gemeente. Jawel. Waar is Jona nu? Waar is Israël nu? Waar is Jona nu? In de vis. Waar is Israël nu? De echte Israël, met die roeping om het evangelie, de boodschap te preken. Waar is dat Israël? Nee, in de gemeente gewoon. Ja, in de zee, dat klopt. Te midden van de volkeren, maar dan nog meer speciaal in de vis, namelijk in de gemeente. En dan zeggen we volgens mij, daar is het dood. Dat is het oude misverstand over Jona. Jona was dood in de buik van de vis. Dat zegt hij zelf, dus dan moet het zo geweest zijn. Hoe vindt u die? Ja. Zijn jullie wakker? Oh, God.
Ja, dus we moeten de Joden straks toch om deze reden weer het evangelie in.
Ja, voor zover er een Israël is, is het nu. Als volk Gods, met die zending enzovoorts, met de priesterschap enzovoorts. Maakt het nu deel uit van de gemeente? Je kunt ook zeggen, waar is Israël nu? Wel, het is in de Vrijstad. Waar is het andere verhaal? Hè? Maar hetzelfde als in de vis. Maar daar is het dood, eigenlijk. Heeft zijn eigen identiteit als het ware verloren. Maakt deel uit van de gemeente, namelijk. Is één geheel met die vis. En de vis is een beeld van de gemeente. In ieder geval in Duitsland. Want dan kun je zien aan het steken achter de auto. Goed, nou, laat maar zitten. De bekende vis, ichtus, weet u wel, en zo. Maar na 3 dagen zou Israël, Jona bedoel ik, weer... worden uitgespuwd, wat een rare uitdrukking is dan, maar niettemin gebeurt dat. En komt dan weer op het zand der zee terecht, op de oever namelijk, op het strand, het zand der zee is dat. En dat is precies wat van Israël van het zaad van Abraham gezegd wordt, zou zijn als het zand der zee enzovoort. Het zou dus uit de volkeren, uit de zee namelijk verzameld worden, en zal alsnog zijn priestelijke taak vervullen. En daarna gebeurt dat dan ook inderdaad. Daarom is het verhaal van Jona niet helemaal verteld hoor, want er zitten nog wel een paar... andere aspecten aan. Maar het principe is inderdaad dat het teken van Jona een teken is wat vervuld zou worden aan Israël. Daar gaat het om.
Een paar minuten terug zei je dat Israël hersteld zou worden in de tijd van de Judijn.
Dat klopt.
Je kan het niet thuis brengen.
Nee, dat kom ik nu. Jona namelijk werd hersteld na 3 dagen. En als Jona een type is van Israël, wordt Israël hersteld na 3 dagen. Ja, dat kun je dan niet thuis brengen. Dat is Hosea 6, vers 2 en 3, wijs ik altijd na. Want daar staat dat, over Israël, na 3 dagen. En op de 3e dag.
Ja, oké.
Waar nou altijd de vraag is, want dat is altijd de vraag in verband met de 3 dagen. Hoe tel je die? Nou, dan is het antwoord altijd inclusief.
Ja,
dan hebben we het niet over de BTW natuurlijk.
Als er nog één vis is, hè? Dan hoort het tot de gemeente, dan is ja. Wedergeboren. Maar dat andere, die zijn niet...
Ja, maar dat begrip wedergeboren, moet je daar even niet bij in.
Dat zag ik dan in.
Ja. Want,
ik dacht dat Israël wel meer in de zee was. Niet in de vis, maar
in
de zee.
Als je moet Jona zien als degene die echt die opdracht gehad heeft om... Het evangelie te prediken, zal ik maar zeggen. Eigenlijk dus het gelovige overblijfsel. Maar er blijkt van dat dat niet meteen gebeurt, maar dat het via een omweg gebeurt. En dat dus eerst de zaligheid terechtkomt inderdaad bij de heidenen en meer speciaal dus bij de gemeente. Want zo zit het dan, hè. En dat is dus in de zee, maar meer speciaal in de vis. Nou, dat is het dan. En begrip als wedergeboorte, ja, dan praat je over Israël. Maar Israël als volk wordt wedergeboren inderdaad pas op de 3e dag. Want dat is inderdaad... Goh, 1 klap, Hosea, nou nog 1 klap. Dat is inderdaad Hosea 6. Vers 1, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, tot Jehovah, want hij heeft verscheurd. Peres, uitbeelding van onze bedeling, hij heeft verscheurd. Het was een onderbreking. En hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En hier staat het dus heel nauwkeurig. Zodat je hier helemaal niet hoeft af te vragen, is dit inclusief of exclusief gerekend? Je kan het niet missen. Na 2 dagen en op de 3e dag. En dat is wedergeboorte, want er staat, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En nog eens een keer, wij zullen voor zijn aangezicht leven. En dat betekent dat het inderdaad om eeuwig leven gaat. Nou. Dus 3 dagen. Die 3 dagen, dat is niet zo moeilijk. Die 3 dagen worden normaal gerekend. Dan praat ik even over de Heer Jezus. Hè. Die stierf op vrijdag. Die rustte... Ja, wanneer? Op de Sabbat natuurlijk. Wanneer anders? En dan op de zondag, de eerste dag de week, was er dus weer sprake van opstanding. En via de inclusieve rekenwijze worden de delen van de dag gerekend voor een hele dag. En dus stellen we 3 dagen vrijdag, zaterdag en zondag. Dat heet dus 3 dagen, na 3 dagen. Dat is dan op de 3e dag enzovoorts. Nou, dan gaan we over Israël. Israël stierf in de bedeling van de wet, de 4e bedeling, enzovoorts. Makkelijk, hè? Dat wil zeggen, het rust vandaag in de 5e bedeling, die van de genade. Eigenlijk zou ik hem voor deze gelegenheid de andere naam moeten geven, dat is altijd leuk als je 2 namen kunt geven. Hè? Namelijk in de bedeling van de verborgenheid, de andere naam uit... Efeze 3. Verborgen, waar dan? In het graf uiteraard. En daarna staat het, zal het uit de graven wedergebracht worden, volgens Ezekiel 37, in de bedeling van de volheid der tijden. In de 6e bedeling namelijk, schoon 3 dagen gerekend. Dat zo. Je hebt hetzelfde verhaal trouwens met de wereld die toen was. Die nedergeworpen werd. Hè? Het oude verhaal. De wereld die nu is. Waarin wij leven. Maar waarin de Heer zich verbergt. Een wereld die trouwens ook een 7e is. Omdat het een Sabbat is. Vandaar de theologische redenering dat er nergens in de Bijbel staat dat de zevende dag van Genesis 1 was afgelopen, zodat we nou nog in de zevende dag leven. Dat is natuurlijk niet correct, omdat er gewoon dagen waren, letterlijke dagen op de kalender, en die zevende dag is natuurlijk wel voorbij. Maar aan de andere kant kun je Bijbels materiaal genoeg bij elkaar bedenken waaruit zou blijken dat wij leven in de zevende dag, in een dag van rust eigenlijk. Zodat je maar ziet dat we niet onder de wet leven, sinds Adam al niet en tot vandaag de dag niet. De Sabbat is rust, is geen werken. En want de mensen worden uit genade zalig, vandaar die vijf en die zeven bij elkaar. Wij rusten, dus worden uit genade zalig en niet uit werken. Nou, en daarna komt in de toekomst nieuwe hemel en nieuwe aarde. Die wij naar zijn belofte verwachten volgens 2 Petrus 3.
Vandaar de uitspraak, alle goede dingen bestaan uit drie.
Ja, als je niet tot drie komt, is het niet af. Hiep, 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 hè? Drie keer, hè? Hoera! En dat samen ook weer drie keer, hè? Dan leven de koningin. Dan gaat hem om drie keer. En drie mannen scheepsrecht, ja. En zo, voorts. En drie keer bidden. Volgens 2 Korinthe, wat was het? 12, 11 of zo, daar in de buurt eigenlijk wel. He? Driemaal bidden, dat is genoeg.
Daarmee ook driemaal anders.
Ja, dat is bij de apotheker ook zo trouwens.
Die heeft geen naam
in handen. Nee, oh. Dat weet ik nog niet zo net. Maar goed. Waar het om gaat, is dat de teken. Kijk, nou hebben we het leuk wat op het bord staan. Waar het om gaat is dat het teken van Jona een uitbeelding is van de geschiedenis van Israël. Maar net zo goed is het gelijktijdig een uitbeelding van de leven. Of leven is een beetje een rare uitdrukking, maar in dit geval want. Maar van de geschiedenis van de Heer Jezus. Die gekomen was om de wereld het evangelie, het woord te brengen. Maar die dan toch eerst stierf. En daarna op de derde dag opstond, en toen kwam alsnog het woord tot de wereld. Want God heeft in deze laatste dagen, dat is na de opstanding, gesproken door de Zoon die gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, Hebreeën 1. Op de Heer zelf is het dus net zo goed van toepassing, dat hele teken van Jona. Zodat je ziet, maar dat is een heel, heel eenvoudige Bijbelse systematiek, dat de dingen zijn voor toepassing eerst op de Heer Jezus, want dat is het hoogste, en daarna op Israël, meer speciaal gelovige overblijfsel van Israël. En daarnaast ook ergens, want dat is een zijlijn altijd, om de gemeente. Maar in principe is het eerst de Heer, dan Israël, dan de volkeren. En dan nog breder de hele schepping eigenlijk. Nou, dat is het teken. Zodat die uitspraak over breek af en bouw weer op, dat is een uitspraak die, ja, die is helemaal kenmerkend voor alles wat God doet. Je kunt er zelfs een toepassing brengen op de hele schepping. Die zal worden afgebroken. Die verontreinigd was geworden, weet je wel. De oude wereld, die verontreinigd is enzovoorts. Maar die afgebroken zou worden, de dood in zou gaan enzovoorts. En dan daaruit opstaan.
Zal er dan ook weer een letterlijke sterkte bestaan?
Jawel. Maar dan moet ik even oppassen. Dat gebeurt niet in de, niet in de zesde bedeling, overigens, hè, die letterlijke termen.
Afbraak, hij is er niet, en hij is er weer dan.
Nee. Nee, geldt voor een letterlijke tempel niet. Of je krijgt een andere manier van tellen. Dan moet je namelijk tellen niet via bedelingen, maar via die koninkrijksgedachte. Er zijn twee lijnen die de Bijbel doorlopen. De ene is die lijn van bedelingen. Die is wat meer gedetailleerd dan een andere lijn. Die andere lijn is die van het koninkrijk dat zou komen. Dat wil zeggen, het koninkrijk was aangekondigd, komt min of meer overeen met de wet. Maar dat is niet alleen de wet, dat zijn alle vier bedelingen van het oude verbond, zou ik maar zeggen. Wat wij dan noemen oud-testamentische bedelingen, vanaf Adam. Het koninkrijk aangekondigd, kan niet missen. Want toen Adam geschapen werd, was dat de aankondiging van een koninkrijk. Dat staat er gewoon bij. Onderwerp de aarde eerst over haar, en heerschappij over, weet je, over alles. Hè? Dat is het koninkrijk aangekondigd, dat is één. En dan komt het tot stand. Maar dan is het koninkrijk verborgen, dat is 2. En dan wordt het geopenbaard. En dat is 3. En dan heb je de hele huisgeschiedenis verdeeld in 3. Aangekondigd, verborgen, geopenbaard. waarna men gewoonlijk in de fout gaat door dan te zeggen, terwijl het aangekondigd is, is het dus verborgen. Maar dat is niet waar, terwijl het aangekondigd is, is het er niet, bestaat het niet. Het verborgen koninkrijk is niet een aangekondigd koninkrijk. Het verborgen koninkrijk is een opgericht koninkrijk. Dat is er al. Het hoeft niet meer aangekondigd te worden. Wat daarna nog aangekondigd wordt, is dat het geopenbaard zal worden. Maar het is er inmiddels. Zodat de verborgenheden van het koninkrijk inderdaad geen oud-testamentische dingen zijn. Zo van, het was in de oud-testamentische tijd verborgen. Nee, het was er helemaal niet. Er waren wel dingen verborgen, maar dan hebben we het over dingen die verborgen zijn in de schriften, zal ik maar zeggen. De verborgen wijze waarop over dit verborgen koninkrijk gesproken was. Maar praten we over het koninkrijk zelf, dan is het in het oude verbond aangekondigd. Zo'n belofte, de profetie, gaan over de toekomst. Die koning zal er zijn. In die dagen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken enzovoort. Dat was er niet. Ook niet verborgen, het was er niet. Je moet die dingen uit elkaar blijven houden, hoor. Want oh, je valt zo makkelijk, je laat je zo makkelijk meeslepen in allerlei vreemde redeneringen. Je komt er uiteindelijk helemaal verkeerd uit. Dus het is een aangekondigd koninkrijk. Daarna is het er, dan is het verborgen en nog later is het geopenbaard. En het verschil in telling zit erin. In de eerste plaats dat wij in dit verhaal voor het koninkrijk de oude drie bedelingen die van het geweten, die van het menselijk bestuur en die van de belofte, tellen we niet apart meer mee. We beschouwen het gewoon als alles bij elkaar Oude Testament. Zoals trouwens in vele kringen gebruikelijk is. Rekenen alles maar tot Oude Verbond. Per slotverrekening, de eerste drie bedelingen die ik nou niet meetel dus, die vind je historisch alleen ook maar terug in Genesis. En de rest van het Oude Testamentische geschriften handelt natuurlijk toch, of speelt ze toch af, onder de bedeling van de wet. Maar hoe dat ook zij, neem het hele Oude Verbond bij elkaar, want daar was het koninkrijk aangekondigd. Daarna is sprake van een verborgen koninkrijk, dat is dan twee, dat is verder geen probleem. En daarna krijgen we nog een verschil in de telling, doordat we in dit verhaal niet een aparte tijd rekenen, een apart nummer zetten bij het proces van de openbaring van het koninkrijk. Want als we naar bedelingen toe gaan, dan staat hier niet één streepje, maar staan er twee. Namelijk de zesde bedeling waarin het verborgen koninkrijk geopenbaard wordt. En in de zevende is het dan definitief geopenbaard. Maar verhoudingsgewijs is dat natuurlijk bijna te verwaarlozen. Want ruw gezegd, die vijfde bedeling is 2000 jaar. Ruw gezegd. Die geopenbaarde koninkrijk is ruw gezegd 1000 jaar, samen 3000 jaar. En die zesde bedeling, dat is ook ruwweg gezegd 40 jaar. Eigenlijk nog minder, als ik het helemaal precies neem zo. Maar 40 jaar officieel dan. Nou, die 40 jaar op die 3000, die kun je wel verwaarlozen. Dat stelt niks voor. Die kun je niet eens op schaal tekenen. Dat willen we altijd, hè? Op schaal vooral tekenen, zodat de verhoudingen goed op het plaatje komen. Dat is niet te doen.
Kun je niet zeggen, het vloeit in elkaar over?
Ja, daar komt het op neer. Het is een korte overgangsperiode, maar als bedeling wordt hij apart genoemd in de Bijbel. Dus dan, als je bedelingen telt, moet je hem tellen. Maar als je bedelingen telt, dan is het niet zo dat de tempel na drie dagen herbouwd wordt. Dat is niet waar. Niet letterlijk in ieder geval niet. Maar als je het wel wil hebben, wil kloppend krijgen, zal ik maar zeggen, dat hij na drie dagen herstelt, dan moet je niet bedelingen tellen, maar dan moet je gewoon tellen. Onder de dagen van het aangekondigde koninkrijk werd de tempel afgebroken, daar komt het eigenlijk op neer. Dan onder de verborgen koninkrijk is het er niet, en in het geopenbaarde koninkrijk is hij er weer, maar dat is in de 1000 jaren pas. En dat is namelijk de tempel uit Ezechiël.
Dat is mooi,
dat het Hebreeuws
is het woord voor tempel en paleis hetzelfde.
Ja.
Dus als je denkt dat de koning in een paleis moet wonen, misschien is dat
een... Het komt ook met elkaar overeen natuurlijk. Hè? De tempel is het paleis van God. Die koningen.
Wordt die tempel dan weer gebouwd?
Die tempel wordt weer gebouwd in de 1000 jaren. En ik zei met opzet tempel uit Ezechiël. En toen had ik nog in gedachten. En niet de tempel uit Daniël, dan wel openbaring. Want er is helemaal geen tempel in Daniël of openbaring. Ezechiël kent een tempel, maar dat is die gebouwd wordt. Niet in de dagen van de verdrukking of zo, maar door een wedergeboren Israël in de 1000 jaren. Kan trouwens niet missen, want die zesde bedeling wordt onderverdeeld in 7 en 33. Zijn de jaren van de regeerperiode van David, die de tempel immers niet mocht bouwen. wel voorbereidende werk deed, maar het tempel niet mocht bouwen, waarna de 1000 jaren overeenkomen met de dagen van Salomo eigenlijk. En die bouwde de tempel. Precies hetzelfde geldt wanneer ik de 733 jaar ontleen aan Leviticus 12. Want er staat, 7 dagen is zij, Israël, onrein. Daarna is er nog 33 dagen onrein. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat betekent, ze komt niet tot een tempel. Dat kan betekenen dat ze niet naar de tempel mag. En dat betekent het natuurlijk bij gelegenheid ook. Maar het kan ook betekenen, zeker als je de overdrachtelijke betekenis neemt, dat ze de tempel niet zal bouwen.
Ze zijn al wel bezig de grondstoffen. Ze zijn al wel bezig met de grondstoffen.
Nou, ik heb daar, zelfs daar heb ik mijn twijfels over, of dat waar is. Want in het verleden ben ik er ook wel eens in getrapt. Er worden zoveel wilde verhalen bedacht, gewoon verzonnen, om toch maar vooral enig wetenschappelijk bewijs te leveren voor bepaalde opvattingen enzovoorts. Die verhalen van dat ze via de ruimtevader zo bewezen hebben dat er ooit in het verleden, in de dagen van Jozua, ongeveer de hele dag zoek geraakt zou zijn enzovoorts. En dat komt dan dat die zon stilgestaan hebben. Dat hebben ze gewoon bedacht, dat is niet waar. Dat is puur gelogen. Alleen, wij zijn lichtgelovig genoeg om zo'n verhaal over te nemen en om er niet over na te denken. Zeg, het zal de ruimtevader, de NASA, dus dat zal dan wel kloppen. Helemaal niet, dat is gewoon gelogen. En zo wordt sinds de 60 jaren minstens een verhaal verteld over het beest. Dat zou dan een computer zijn in Brussel, want er was de hoofdkwartier van de EEG. Toen hadden ze nog 2 E's. Ja. Waar heb ik dat meer gehoord? Iets met 2 E's en 1 E. Nou goed, hadden ze nog 2. En er stond dan een computer en die noemden ze het beest. En daar kregen, dus dat iedereen moest daarin en dat... En dan kreeg je allemaal een getal 666. Nou, als je allemaal zo'n getal 666 krijgt, dat kan je net zo goed weggooien. Dat is natuurlijk onzin. En toch werd dat verteld, hoor. En ik heb nog allerlei tijdschriften thuis liggen waar het uitgebreid in staat. En zelfs boeken en zo. Het is allemaal gewoon gelogen. Uit de duim of zo. En dan heb je nog het verhaal van de olijfberg zal scheuren. En toen hebben ze gevonden dat er al een breuk doorheen loopt. Ja, ja. Nou, dat is dus ook niet waar natuurlijk.
Maar ligt de ark daar nog wel? Of...
Op de olijfberg? Wat een wonder, zeg. Ah, flauwekul. Je moet eens een houten boot op de oever trekken en droog leggen en dan kijken hoe lang je er blijft liggen. Dat is toch dwaasheid, mensen. Dan vinden ze een stukje hout, ja.
Nee, ze hebben geen hout gevonden. Ik heb een documentaire op televisie gezien. Er is iets contouren in het gesteente van...
Oh, nu weer. Nee, maar hout ook, want ik denk dat je... Nee, laat maar zitten.
Dus daar gaan ze vanuit. Het is niet echt dat je er hout op vindt.
Stapels boeken en expedities, weet ik veel. Ze vinden allemaal wat. Dan het gunstigste geval is er inderdaad daar water geweest, daarboven in de Ararat. Dat zal vast wel eens een keer en misschien is een stuk hout terechtgekomen. Maar of het dan van de ark geweest is, dat is ook nog maar de vraag. Dat is allemaal zulke dwaasheid. En waar is dat voor nodig allemaal? Wat dient dat nou echt toe? Je maakt je er alleen maar belachelijk mee in plaats van dat je een serieuze bijdrage levert aan schriftonderzoek of zo. We hebben toch niet zo'n ding nodig om ons geloof in de Heer en ons geloof in het woord Gods te bevestigen. Toch? Nee, ik zou niet weten waarom.
Toch wordt er naar uitgekeken om van buitenaf bevestigd te krijgen dat wat je in Gods woord leest.
Ja, jawel, dat kan wel zijn. Maar wil je een bevestiging hebben? Dan ken ik de oude. Noem mij 1 bewijs voor de juistheid van de Bijbel en het bestaan van God. En toen zei de man aan wie het gevraagd werd, ik ben de naam even kwijt, het is historisch, zei de man die het gevraagd werd, de Jood, zie je, hè? Klaar.
Dat
is meer dan voldoende. Dat wat ik net noemde, dat volk wat iedereen maar dood wil hebben en wat niet uit te roeien is en noem maar op, hè? Dat is bewijs genoeg. Dat is het teken van Kaïn. Dat is weer zo anders dan het teken van Jona. Dat is het teken van Kaïn. Nou, dat is meer dan genoeg. Daarna hebben we er nog wel een paar. Betere dan dat men hier of daar een stukje hout vindt waarvan je toch niet kunt bewijzen waar het vandaan komt. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar zoveel van die dingen worden tegenwoordig bedacht. Ik weet niet waarom, maar dat wordt gewoon... Er wordt gewoon verzonnen, er wordt gelogen, er wordt bewust gelogen. En die verhalen wordt dan, het evangelische publiek wordt het dan voorgezet enzovoorts. Nou, ik heb daar niet de minste respect voor.
Je komt dus op een totaalheid van 6 tempels in de hele loop der tijd. En niet meer van 7.
Dat hangt er vanaf bedoel, wat je allemaal meetelt, maar dat had je misschien ook al gedacht.
Ja.
We krijgen de tabernakel. Ik zal even mee tellen, kijken hoeveel we uitkomen. Nou, we het er toch over hebben, gaan we door tot end, hè? Tot want gaatje zijn heet dat, hè? De tabernakel, dat is een 1. Dat is een hele goeie, dat kan niet missen. Dat was nou eenmaal de eerste. En bovendien heeft hij alle kenmerken van de eerste. Hij verdwijnt namelijk. Dat is met de eerste altijd. Want je moet plaatsmaken voor de tweede, want God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dus is het verhaal van de tabernakel is 1, de tempel van Salomo is 2. Eigenlijk is het zo dat daarmee het verhaal in zekere zin af is. Want we hebben 1 Adam die moet plaatsmaken voor een nieuwe Adam. Een Esau moet plaatsmaken voor Jacob, een Ismaël voor Isaac en dat meer komt er niet. Dan kom je helemaal niet tot een 3. Dus eigenlijk is daar het verhaal mee af. Met de vergelijking van de tabernakel en de tempel. Maar tel je het verhaal verder, dan blijkt het toch heel aardig uit te komen, ook in de systematiek. De volgende tempel is namelijk die van Ezra, heet dat. De tempel van na de ballingschap. Dat is nummer 3. En dan moet ik meteen verder, want als de eerste degene is die verdwijnt en de tweede is degene die blijft, dan zitten we in de Bijbelse getalssystematiek. Kom je dan, tel je dan verder naar een 3, dan moet je meteen de 4e erbij nemen. Dat moet dan, want 3 en 4 horen dan bij elkaar als je zo doortelt. En dat is ook zo, want de tempel van Ezra is ongeveer steen voor steen afgebroken en vervangen door de tempel van Herodes. En dat was niet de tempel van Jacob, maar de tempel van Esau. Al maak ik het nou weer te moeilijk. Waar ik nou weer toch terecht kom vandaag. Jep, gaat hij weer. Abraham. De naam kort erbij maar af. De naam die werd namelijk steeds langer, dus dat weer korter het meteen. De tempel van Ab dus, hè? De vader van iets. Nog wat. Abraham. En dan krijg je Isaac. En dan krijg je Jacob. En Esau. Ik moet altijd nadenken of met een Z of met een S moet. Esau. En dan is Abraham is 1 en Isaac is 2 en Jacob is... Toch, hè? Vooruit. Deze keer, Jacob is 3 en Esau is 4. 3 en 4 staan naast elkaar. Normaal tel je maar de 3. Maar bij nader inzien blijkt er ook een 4e te zijn die met die derde verbonden is. Dat is nou eenmaal altijd zo met die getaltoestanden. Ja, systematiek heet het eigenlijk dan. Hè? Dat is systeem. Dus altijd zo. 3 behelst altijd ook de 4e. Waarbij 3 staat voor belofte. 3 is de betekenis van 3 is eigenlijk die van een belofte. Iets zal er komen. En 4 staat altijd voor tijdelijke, voor vergankelijke dingen. Dat is de enige goede manier om het kort te zeggen. Nog. Zodat het nog een lijn blijft. Dat wil zeggen, 3 is belofte. 4 staat voor tijdelijke dingen, zodat 4 niet de vervulling is van de belofte. Dat ligt wel voor de hand om dat te zeggen, maar dat is het niet. 4 is hooguit de bevestiging van de belofte, maar 4 staat voor tijdelijke dingen. En dan volgt eventueel een 5. En die schrijven wordt dun en zo. Want onder de 5 wordt de belofte vervuld, dan wel begint vervuld te worden. Waarna de belofte uiteindelijk pas vervuld wordt, trouwens onder... 2 van de 5 van de 7 of een 8, of dat doet er nou niet toe verder. Maar dit is het verhaal. Nou, dan krijgen we de tempel. Tempels, hè? Die van Abraham 1, die komt dus overeen met tabernakel. Die van Isaac komt overeen met de tempel. Schrijf ik ineens met een hoofdletter. De tempel van Salomo. Dan krijgen we de 3e. Die komt overeen met Jacob. En dat is de tempel van Ezra. Laat ik er nou mijn namen bij zetten. En dan komt de 4e, die komt overeen met de tempel van Herodes. En Herodes was inderdaad, zoals natuurlijk Ezau. De Edomiet, hè. Herodes. De Edomiet. Dus er komt precies uit. Het
is dezelfde tempel, Ezra en Herodes.
Het is in wezen dezelfde tempel. Toch heet dit een andere tempel. Hier ook in dit verhaal. Dus ik zal er toch over hebben moeten spreken. Op een of andere wijze. Want er staat namelijk in vers 20. 46 jaar is over deze tempel gebouwd. De vraag is door wie? En het antwoord is door Herodes en zijn familie. Dus de tempel van Herodes, zo heet hij ook. En niet die van Ezra, daar is namelijk ook geen 46 jaar over gebouwd. Maar er is, hoe lang is er over gebouwd, de tempel van Ezra? 6 of 7 jaar geloof ik, is het niet? Of nog minder? Ik heb het niet meer goed... In de eerste plaats omdat die tempel van Herodes veel groter was, veel fraaier, veel meer uitgebreid. De tempel van Ezra was namelijk maar een betrekkelijk eenvoudige tempel. En we lezen er ook van dat de mensen die daar getuigen van geweest zijn, bepaald niet erg opgewekt waren over die tempel. Van, nou, het was eigenlijk niks vergeleken bij die van Salomo. Het was net een stuk minder. Dat klopt ook. Maar waar het om gaat is dat die tempel van Ezra daarna vervangen werd. Wel, de snelste manier om dat te doen is gewoon het oude ding afbreken en dan een nieuwe oprichten. Maar daar waren bezwaren tegen, want je kunt toch de tempel Gods niet afbreken. Want waar wordt God dan zo lang gehuisvest? Dat is, ja, ook de snelle manier om het te zeggen. Men kon dat op religieuze gronden niet doen, dus wat is er gebeurd? Ze hebben die tempel gewoon steen voor steen, of is dan de redenering afgebroken? Zal hier nou een stukje muur geweest zijn? En die werd dan vervangen door helemaal door andere stenen en tegelijkertijd werd die tempel dan ook uitgebreid en noem maar op. Zodat de derde en de vierde eigenlijk één geheel zijn. Er is het nooit echt weg geweest. Het is dus eigenlijk toch dezelfde, maar toch is het een andere. Nou, dat is met Jacob en Ezau ook. Het is eigenlijk ook dezelfde generatie. De derde namelijk. En toch is het een andere. Toch kwam er een vierde. Dat is de gedachte. Nou, zijn we tempels aan het tellen. Hebben we er nu 4 gehad. Daarna, nou, hoe lang gaan we nou verder? Dat is het punt. Hoe gaan we nou verder? Soms is de gemeente ook een tempel. Dat kan het leuk gevraagd worden. Is de gemeente soms ook een tempel? Ja, soms wel. Hoewel ik gemeente... Nou ja, laat maar zitten. He? Want de enige tempel die ik nou nog concreet weet, concreet, die is van, nou niet van beton, anders denken de Engelsen die de bandje luisteren dat het een betonnen tempel wordt. Maar de enige tempel die ik nou nog weet, een tastbare tempel, is de tempel van Ezechiël. Dat is een tempel die nog gebouwd wordt op de oude aarde, in de oude schepping blijkbaar. En die uitgebreid besproken wordt in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. In de 1000 jaren dus. Nou, hoeveel tempels hebben we dan? Had je een ander voorstel? Want ik wacht er even op, hè. Deze manier om te zeggen, kijk, 3 en 4 horen bij elkaar, dan tellen we nog verder, want dan moet er een 5e tempel komen, maar 5 staat voor de verborgen dingen en heeft te maken met genade, dus zal dat de gemeente zijn. De 5e is dan de gemeente. Maar of weet gij niet dat jullie de lichaam, de gemeente dus, de tempel is, dat weet u wel. Nou, dan is de 5e tempel de gemeente, gaan we weer verder. Hebben we nou 6 tempels dan in totaal? Ik weet het ook niet. Want het mooiste is, want kijk, maar dan moet je oppassen dat je nou niet van het tellen van tempels overgaat naar het tellen van bedelingen. Je moet wel de draad vasthouden. We hebben het niet over bedeling, we hebben het over tempels. Dat de 5e tempel in dit schema, als we die tenminste tellen mogen, maar dat is met de 5 altijd discutabel. Hè? Als we de 5e tempel tellen als de gemeente, dan komt dat toevallig wel overeen met de 5e bedeling ook. Hè? Precies. En dan moeten we niet dan zeggen, oh, nou zijn we op de bekende weg uitgekomen, de rest weet ik nou. Want dan ben je ineens niet meer tempels aan het tellen. Want dan zeggen we, de zeven tempel is die van de zeven. Want je moet toch zeven tempels hebben. Dat komt leuk uit, zeven tempels. Ik ken iemand die maakt overal altijd zeven van. Ik mag niet zeggen wie het was, want het was Schofield. Nou, misschien zeven, dat zou ook nog kunnen. Maar goed. Maar daar moet je niet per se naar zoeken natuurlijk. Dat is niet eerlijk, hè? En, maar stel dat de zeven zou zijn en dat die tempel van de zeven in het duizend jaar in de zevende tempel is, maar dan zijn we al bedelingen aan het tellen eigenlijk. Dan zeggen we, maar dan moet in de zesde bedeling dan toch ook nog een tempel zijn, die van, hè? Kijk, daar ga je nou. Nou hebben we het ineens helemaal niet meer over tempels. En het enige wat je dan nog kan zeggen, maar dan zal dat misschien die letterlijke tempel zijn die wellicht, volgens sommigen althans, gebouwd zou moeten worden in de dagen van de verdrukking. Waarvan dan zojuist ook gezegd wordt dat daarvan de materialen al klaar liggen enzovoorts. Ja, dat zal wel. Bij iemand in de schuur liggen vast een paar. De een of andere fanatiek, die heb je binnen het christendom namelijk ook zulke mensen. We hebben er een gekend, bij ons in de buurt, de Veluwe, leuk hè. We hebben een gekend, die had hokken vol, kelders vol met opgezette beesten. Ja. Want die waren allemaal straks nodig voor na de jongste dag, geloof ik, of zo. Want die zouden dan opgewekt worden, had hij tenminste een paar vogeltjes. Nou, in alle ernst.
Ik geloof zelfs een tijdschrift met platen erbij, een foto erbij, dat een of andere rabbijn uit Amerika, ik weet niet hoeveel miljoenen goud bij elkaar verzamelde, om eventueel zo meteen de vader in de tempel weer opnieuw te maken.
Ja, ja, dat zal ik wel.
Ik geloof best wel dat een heleboel dingen verzonnen worden, maar...
Ja, ja, dus, ja dat is goed. Dat kan best. Ik denk dat er wel meerdere zijn die dat doen, die dat aan het verzamelen zijn. Maar waar het nou even over gaat, is of de Bijbel zegt dat er in die dagen ook daadwerkelijk zo'n tempel komt. En eerlijk gezegd, ik denk dat de Bijbel zegt dat die tempel er juist niet komt. Dus mag ik hem ook niet tellen.
Is het heiligdom in Daniel 9 geen tempel?
Is een tempel een heiligdom? Jawel. Is een heiligdom een tempel? Nee, een heiligdom is niet per definitie een tempel. Een heiligdom is een heilig ding. Een heilig, iets heiligs is het eigenlijk, een heiligdom. En het kan een tempel zijn, maar het is geen tempel, denk ik. Omdat de term heiligdom uit, wat heb je Daniel 8 zeker, hè? 9:26. Oh ja, is al de stad en het heiligdom, ja. Ja, daar kan het beschouwd worden als de tempel, maar het hoeft niet, hè. Want het eigenaardig is dat de schrift zelf de term heiligdom vervangt niet door tempel, maar door heilige plaats. Tempel is ook wat moeilijk, omdat in Daniel 9 vers 26 gesproken wordt over de tempel die verwoest werd in het jaar 70 van onze jaartelling. En die eigenlijk door de schrift nauwelijks meer als tempel zou kunnen worden aangeduid. Die tempel is het toch? Ja, dat is die tempel van voor de 70ste week en na de 69ste. Voor vers 27 en na vers 25. Dus die tempel is dat. Dat er ook een ontwijding is van het heiligdom in de 70ste week, dat lees je dus niet meteen in Daniel 9. Ja, je leest het wel hoor, dus volgende vers. Dat is het vers van in het midden van de week enzovoorts. Hè? Maar daar wordt geen tempel genoemd, zelfs geen heilige plaats. Beter zou je dus kunnen verwijzen naar Daniel 8. Waar gezegd wordt dat het heiligdom vertreden zou worden. Ontheiligd zou worden. Dat was ooit in de dagen van Antiochus. Want daar gaat het eerst over. De tempel. De Joodse tempel, die van Ezra. Maar aangezien de profetie vervolgens zijn toepassing krijgt en dus ook zijn vervulling pas in de 70ste week van Daniel, is het de vraag of het dan ook een tempel is. En de aardige is natuurlijk dat daar helemaal geen tempel genoemd wordt. Hè? Toch, we heten toch niet tempel. Dat is in Daniël 8. Ja, vers 13 bijvoorbeeld, ja. En in vers 11, hè. In vers 11 staat, ja, hij maakte zich groot. En dat gaat over Antiochus in de eerste plaats. In 100, nou dat is eigenlijk voor mijn tijd hoor, maar het was 169 voor onze jaartelling. Ongeveer 170 daar in de buurt. Nou, er staat dan, hij maakte zich groot tot aan de vorstdienstheers en van dezelfde, dat is gewoon van Jehovah hoor, van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Zie je dat het woord tempel vermeden wordt? En dat is het opvallende. Het opvallende is dat het woord tempel vermeden wordt. Je kunt wel zeggen, de woning zijns heiligdoms, dat is toch een heilige woning en een heilige woning, dat is toch een tempel. Ja, het zou kunnen, maar waarom staat het er nou niet zo dan? Nou, het antwoord is, het is de tempel in de dagen van Antiochus. Maar er is vermoedelijk helemaal geen tempel in de dagen waarop deze profetie uiteindelijk betrekking heeft, namelijk de dagen van de 70ste week van Daniël. En daarom worden woorden gekozen die op beide situaties van toepassing kunnen gebracht worden. En dat is een van de bijzonderheden ook altijd van de oud-testamentische profetie. De woordkeuze is zodanig dat het op verschillende situaties van toepassing gebracht kan worden. Nou, dan staat er verder. En het Heer, dat wil zeggen, dat is Israël, werd in de afval, dat is afgoderij, overgegeven. In plaats van, vertaalt men tegen, in plaats van het gedurig offer, dat wil zeggen, Israël werd verplicht om varkens te offeren enzovoorts, en om Zeus, ofwel Jupiter, maar toen heette die echt nog Zeus, om Zeus te dienen. In plaats van Jehovah, in diezelfde tempel. In die tempel werd toen namelijk een beeld van Zeus opgericht, hè? De gruwel der verwoesting. En daarna lezen we in vers 13. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde die er sprak. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offeren van de verwoestende afval zijn. Dat zowel het heiligdom als het Heer, Israël, ter vertreding zal overgegeven worden. En er staat hier, toen hoorde ik een heilige spreken tot de onbenoemde. Het is een en al verborgenheid dus hier. Want de clue is dat deze profetie tweemaal van toepassing is en daar ligt nogal wat tussen verborgen. Eenmaal op Antiochus en daarna op het beest uit Openbaring. Maar goed, op de dagen van de 70ste week van Daniël. Maar het heet heiligdom. En ook in vers 14 weer. Hij zeide tot mij, tot 2300 avonden morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Het heet dus heiligdom en uitdrukkelijk geen tempel, terwijl dat het aangewezen woord is eigenlijk. En waarom is dat? Omdat het in de dagen van Antiochus een tempel was, maar in de dagen van de zesde bedeling, zeg maar, is er dus blijkbaar geen tempel. En we lezen dat ook nergens expliciet, dat er dan een tempel staat. Want lezen wij nou de woorden van gelijke strekking, aangehaald uit Daniël, in het Nieuwe Testament, dan lees je in Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat is uit Daniël 8, en in Daniël 9 en Daniël 11, de gruwel der verwoesting, staande in, nou waar staat die? De heilige plaats, de heilige plaats. Een heiligdom is een heilige plaats. En zelfs het begrip woning hoeft niet een huis te zijn of een tempel. Woning kan ook zijn de plaats waar iemand woont. Daar waar hij thuis hoort. Daar waar zijn huis zou moeten staan, maar wat er misschien niet staat. Woning is immers daar waar men woont, maar er hoeft er nog niet een huis te staan. Dus als er dan staat staande in de heilige plaats, dan vraag ik weer, Matthäus 24, waarom staat er niet tempel? Want het gaat daar over de tempel, want daar wordt gezegd door de Heer, geen steen van die tempel zal op de andere gelaten worden. Dan gaat het dus ook over het afbreken van een tempel en daarna weer opbouwen eventueel. Maar zich zal geen steen op de andere gelaten worden. Ze liepen langs de gebouwen des tempels. En Matthäus 1, 24 vers 1, 2 en 3 dagen zo. En als de heer dan de verklaring geeft, zegt hij... Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dan zou je toch moeten concluderen dat het ding daar wordt neergezet... op een tijdstip dat er geen tempel is. Dat die tempel waar de heer toen over sprak afgebroken zou zijn. Want dat vertelt hij daar toch. En in dagen waarin de tempel van Ezechiël dan toch in elk geval nog niet is opgericht. Nou, dat is het.
Hoeveel tempels moeten er zijn? Tot hoever wil men tellen?
Nou ja, daar gaat het dan maar om. Maar tot hoeveel wil men tellen is natuurlijk niet een goed mooie vraag, hè? Wat wil je er maar van maken? Kijk, als je per se 7 wil hebben, dan noem je die 6e bedeling noem je dat ook nou een heilige plaats. Misschien zetten ze een huisje neer voor iemand die zaken daar beheert. En dan kun je het ook wel een tempeltje noemen, een kleintje. Maar er zijn allerlei gedachten al over in omloop. Die kun je dus makkelijk allemaal noemen. Er zijn een heleboel. De een daarvan is dat ze, daar op de tempelberg of hoe het maar heten mag. Dat ze daar dan 2 heiligdommen naast elkaar zullen zetten. Hè? 1 voor de Arabieren, 1 voor de Joden. Ja, dat is een compromis voorstel. Dat kan ieder kleinkind kan dat bedenken natuurlijk. Maar of dat ook gebeurt. En toen hebben ze weer uitgevonden. Van tempel kan eigenlijk niet neergezet worden. Want er staat die moskee. Ja.
Maar ze hebben al gereserveerd in een bepaalde hoek.
Ja, toen hebben ze daarna weer uitgevonden, want je moet vindingrijk zijn. Dan moet je gewoon, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je argumenten bedenken op grond waarvan de Omar moskee niet zou staan op de juiste plek. Zodat je alsnog een andere plek kunt aanwijzen die wel de juiste plek is waar de tempel gestaan is. En dan bouw je hem daar.
Ja, het wordt nu al gezet, hoor.
Ja, weet ik. Ik vertrouw dat dus ook niet.
Terwijl je bezig was, toen kwam een tekst in mijn gedachten in de Hoop van Openbaringen, 21 geloof ik, ja, 21 vers 3, vers 22, dat de Almachtige God is naar tempel.
Daar moest ik nog naartoe, want wij kunnen natuurlijk... Nee, daar heb ik de hele tijd al in gedachten. Want daar moest ik naartoe. Waarom zouden we hier een tempel bij bedenken, terwijl de schrift ons er eigenlijk geen argument voor geeft... Waarom trekken we niet de streep onder deze hele handel? Of weet je, ja, want het allitereert leek beter. Maar een streep onder deze hele lijst. En zetten het nummer 6 bij de tempel van Ezechiël. Maar ik kon er niet meer onder. De tempel bij Ezechiël, waarna het Sabbat wordt. 6 horen bij elkaar. Daarna komt de volgende. Wat is de volgende? Die is van totaal andere aard. Dat klopt. Dat is namelijk gewoon de nieuwe schepping. En dat staat in Openbaring 21 en 22, eigenlijk. En daarmee is het verhaal dan af. En 6 brengt de verbinding, is het verhaal bij de typologie. 6 brengt de verbinding, maar het valt niet te ontkennen... dat inderdaad in die laatste bedeling de verbinding gelegd wordt... naar de definitieve Sabbat, dat is dan een nieuwe schepping. Al zijn wij ook geneigd, wanneer we bedelingen tellen... de 7 te zetten bij de 1000 jaren en dan zetten we de 8 bij de nieuwe schepping. Maar ik zeg al, je moet oppassen wat je aan tellen bent. Er zijn op zichzelf staande verhalen dat er een punt van synchronisatie is. Dat de 5e namelijk inderdaad overeenkomt met de 5e tempel met de 5e bedeling. Nou, dat is mooi meegenomen dan. Maar dat blijft uiteraard niet zo, dat kan ook niet. Dus dat lijkt me veel voor de hand liggende eigenlijk... De 5e tempel is dan die gemeente van die berg. De 6e is die van Ezechiël. Dan komt het namelijk overeen, want 5e is verborgenheid en die 6e is dan die van de openbaring. Een verborgen tempel, een openbare tempel en dan uiteindelijk de voltooiing van het geheel in de nieuwe schepping. Dan heb je er ook 7. Dat lijkt me een nettere lijst. Het enige argument wat ik ooit gehoord heb voor het bestaan van een tempel in de 6e bedeling, enige schriftplaats die mij daar ooit voor aangereikt heeft, is die van Openbaring 11 vers 1. En dat berust op een heel noodlottig misverstand. Want die tempel die daar genoemd wordt, is namelijk niet de 6e, maar de 5e. Ken u die?
Nee, maar ik snap het
wel. Openbaring 11. Mij werd een rietstok gegeven, een roede. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempelgods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Zeggen, zie, wat is een tempel? Anders kun je het toch niet opmeten? Ja, maar dit gaat over visioenen uiteraard. Dit zijn visioenen. En lees maar verder, er staat er, en laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want dat voorhof is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. De tempel wordt gemeten, de voorhof nog niet, want die is aan de heidenen gegeven die de heilige stad zullen vertreden. Maar wie zijn degenen die 42 maanden lang de heilige stad zullen vertreden, Israël? Zijn de Joden zelf. Ja, bedacht u wat? Wie wonen er nou in die 42, de tweede helft van de 70ste week? Nee, eerste helft zelfs. Gaat het zelfs om. Wie wonen er nou in Jeruzalem, letterlijk dan? Dat zijn toch de Joden? Ja. Van het een komt het ander weer natuurlijk. Maar dat zijn toch gewoon de Joden die de stad ontwijden? Die de Heer eruit gezet hadden, die op eigen initiatief er maar weer ingegaan zijn enzovoorts. Kan het ook niet helpen. Waar het hier om gaat is namelijk dat de tempel die hier gemeten wordt, inclusief degene die daarin aanbidden, een uitbeelding is van de gemeente, want dat is de tempel. En het meten van de tempel wil zeggen dat die nou ingeschreven wordt in het kadaster, want daartoe wordt onroerend goed gemeten. Zodat het gaat om het eigendomsrecht, zodat het gaat om de voltooiing ervan, als het gebouw gereed is, dan wordt het ingeschreven. En waar het om gaat is gewoon dat deze uitspraak een type is van de opname van de gemeente. Net als in Openbaring 12, de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Een beeld van de opname van de gemeente. In de vorm van visioen. Uiteraard, want alle gemeentelijke waarheden, alle dingen, beter nog, alle dingen die te maken hebben met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, worden bekendgemaakt via visioenen. Dus dit ook. En de voorhof is dan een beeld van Israël, want om de tempel is de voorhof, namelijk om de gemeente heen, meer naar buiten, meer geopenbaard vind je Israël, dat is de voorhof en die wordt dus niet gemeten. Want, er staat laat het voorhof uit, vers 2, laat het voorhof uit dat buiten de tempel is, meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven en die heidenen zullen de heilige stad vertreden. De voorhof is dus een beeld van de heilige stad. Die gewoon weer een beeld is van Israël, het natuurlijke Israël. Staat er toch gewoon? De voorhof is een beeld van de heilige stad. Van Jeruzalem. En van een ongelovig Jeruzalem, daarom wordt het niet gemeten. Nog. Er staat bij dus dat het andere beduiding heeft, om zo te zeggen. En dat het dus een typologische betekenis heeft. En als de voorhof een beeld is van Jeruzalem en dus van Israël, dan is de tempel zelf, die zich daar middenin bevindt, in het hart daarvan, een beeld van de gemeente. Dat kan helemaal niet missen. En dan betekent het, wat hier staat in Openbaring 11 gewoon, dat eerst sprake is van de opname van de gemeente, dan van 42 maanden waarin de twee getuigen optreden en getuigen dus in de straten van Jeruzalem, waarna zij gedood worden, waarna nog 42 maanden passeren tot aan de bekering van Israël. Dus gewoon chronologie, gewoon eerst dit, dan dat. Eerst opname van de gemeente, dan de twee getuigen 42 maanden in de straten van Jeruzalem, aan een ongelovig Israël uiteraard, dan 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniel, een grote verdrukking namelijk, nadat deze twee getuigen gedood zijn. Dat is het. Maar er is geen tempel dus. Geen letterlijke tempel. Ook geen letterlijk voorhof, want dat was Jeruzalem. Zie? Nou, dan blijft het dus verder niks over. Ik heb nog nooit een tekst gelezen verder waar sprake was van een tempel, die de tempel zou kunnen zijn in de dagen van de zesde bedeling. Er is er dus geen. Wel een heilige plaats. Wel een plaats waar de tempel zou moeten zijn, als er een zou zijn. Heilige plaats is ongetwijfeld een plaats waar geofferd wordt, want je zou toch, los van de overdrachtelijke betekenis, zou je toch moeten vaststellen dat als er staat dat het offer zal worden weggenomen, dan moet er eerst een offer zijn. En dan kun je wel zeggen dat die dingen andere beduiding hebben. Dat zal ook wel, maar het neemt niet weg dat al die dingen gewoon ook eerst een letterlijke toepassing hebben. Heel eenvoudig. Dus daar houd ik het maar op. Nou, waarna we dus wel uitgebreid hebben gesproken over die tempel die afgebroken zou worden en in 3 dagen opgebouwd. Die van Ezra en Herodes werd dus ook al opgebouwd, maar dat was dan in 46 jaar heeft het geduurd om de, heeft het genomen om de derde te vervangen voor de vierde, maar 3 en 4 horen nou eenmaal bij elkaar. Maar als de Heer spreekt over in 3 dagen oprichten, dan staat er in vers 21, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn eigen lichaam. Maar dan gaan bij ons weer alle belletjes branden, was het geloof ik. Hè? Want via dat beeld komen we terecht bij het beeld van Jona en vooral bij het beeld van Hosea 6, vers 2 en 3, of vers 1 en 2 is geloof ik, waar gesproken wordt over Israël dat na 2 dagen op de 3e dag levend gemaakt zal worden. Daar gaat het maar om. Het teken van de tempel is wel degelijk een teken wat van toepassing is. Niet slechts op de Heer Jezus, maar ook en vooral op Israël. Daar komt nog wat anders bij. De gedachte dat Israël na 2 lange dagen, en pas op die 3e lange dag zal ik dan maar zeggen, zou worden wedergeboren, tot bekering zou komen, verondersteld dat in die tussentijd iets anders zou gebeuren. En dat is uiteraard de roeping van de gemeente in onze dagen. Maar dat is een verborgenheid. Zodat dat nooit in het Oude Testament expliciet, heel uitgebreid, gewoon rechtstreeks verteld kon worden. En dan blijkt dat die uitspraak over na 2 dagen op de 3e dag dat Israël zal worden levend gemaakt, ook van toepassing gebracht kan worden op Israël. Wat na de 2 dagen van de dood van de Heer Jezus en op de 3e dag namelijk op de opstanding van de Heer zal worden wedergeboren. Dat is ook de gedachte die bij Petrus en de discipelen geheerst moet hebben. Want anders zou men in Handelingen 2 en later tegen Petrus gezegd hebben, wij kunnen nog niet wedergeboren worden, want dit is de tijd nog niet. Want we moeten eerst nog een hele lange tijd, want 2 dagen pas op de 3e dag worden wij, zullen wij wederkeren en verlost worden enzovoort. En dan zou Petrus gezegd hebben, nou die dagen zijn er net gebeurd. De 3e dag is de Heer opgewekt, daar begon toch het nieuwe verbond. Zodat de uitspraken daarover altijd dubbelzinnig zijn. En daar gaat het ook om. Dat zit ook opgesloten zelfs in de geschiedenis van Jona. Na 2 dagen op de 3e dag blijft altijd de vraag, is dat de dag van de opstanding van Christus, die 3e dag? Of is het de openbaring van het koninkrijk in de toekomst? En het antwoord is, dat blijkt pas achteraf. Dat wordt op voorhand niet gezegd. En daar gaat het maar om. En zelfs in Johannes 2, als er staat, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam, blijft het nog dubbelzinnig. Want ook van Israël wordt gezegd dat het lichaam is van de Messias. Als je lichaam vertaalt als uitvoerend orgaan of zoiets, nou, dat is Israël. En daarna staat het, de heidenen zijn van hetzelfde lichaam en dat ze deel hebben gekregen aan de belofte die aan Israël gedaan zijn, maar dat is Efeze. En zo gaat dat verhaal ook verder. Dat wil zeggen, het wordt altijd in het midden gelaten, die 3e dag, is dat de opstanding van Christus of is het de opstanding van Israël in de toekomst? En het geheim, de verborgenheid is, dat er inderdaad 2000 jaar tussen zit. Of zou kunnen zitten. Hoeft niet, maar zou kunnen zitten. En dat is de 2000 L van Jozua 3, ja. Want die 2000 worden gerekend vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstanding van Israël. Of beter, vanaf de wedergeboorte van de Heer tot aan de wedergeboorte van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniel. Als die tijd van verborgenheid gemeten wordt, wordt die zo gemeten. In jaren nauwkeurig uiteraard. Dagen weet ik niet, maar in ieder geval in jaren nauwkeurig. En daar gaat het maar om. In dagen nauwkeurig zou je eerder moeten beginnen te tellen. Maar in jaren nauwkeurig kan dat heel goed. Vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstanding van Israël. Maar als je die niet rekent, zo van de verborgenheid heeft er niks mee te maken, dat hoor je niet mee te tellen, dan komt het met elkaar overeen. Dan is de wedergeboorte van Israël, vindt dat eigenlijk plaats op de dag van de opstanding van Christus. En dat is ook inderdaad zo te bedenken. Want wanneer zijn wij wedergeboren? Toen we tot geloof kwamen? Zou kunnen. Of toen de Heer opstond uit het graf. Ik prefereer het laatste. Maar het eerste is daarmee heus niet onjuist, hoor. Want het leven wat we hebben ontvangen is tot stand gekomen bij de opstanding van Christus. Maar wij hebben er pas deel aan gekregen toen wij tot geloof kwamen. Dus als je vraagt naar de oorsprong van het leven wat... Nou, dan waren we dus nu ongeveer zo'n beetje bij vers 20 en 21 terechtgekomen, denk ik.
Jeetje, wat schiet het toch?
Ja. De Joden zeiden 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult die in 3 dagen oprichten. Dat die tempel van 46 jaar, die was dus de tempel van Herodes. Het schijnt dat die in die tijd zojuist voltooid was. Die bouw is namelijk begonnen in 25, ongeveer dan, ik sta er nooit helemaal voor in, maar in het jaar 25 voor onze jaartelling. Dus die ding stond er zo nog niet zo lang dan, hè, daar komt het op neer. En ze waren er ongetwijfeld ook trots op. Maar er staat dan, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams, maar daar zijn we er nog niet, want er staat vervolgens, daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig. Dat hij dit tot hen gezegd had. Het was rijkelijk laat dus. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Maar, oude verhaal, als er bij staat dat iets de vervulling is van een profetie, dan is het gewoonlijk zo dat er nog een andere, een belangrijke profetie, of een belangrijke vervulling achter zit. En dat is hier dus ook zo. Want een veel belangrijke vervulling van dezezelfde profetie is dat die tempel inderdaad een beeld is van Israël onder het Mosaïsche verbond. De verontreinigde tempel is dan het judaïsme zoals het tot stand gekomen was. En dat zou gedood worden, zou gereinigd moeten worden. Kortom, na 3 dagen zou Israël levend gemaakt worden. En daar is het dan uiteindelijk op van toepassing. Nou, dat, meer heb ik er ook niet over te zeggen. Dan staat er in vers 23... Nee, nog even iets over vers 22, toch nog. Het is namelijk zo dat wij nogal eens lezen dat de Heer tot zijn discipelen spreekt, met zijn discipelen spreekt over zijn dood en opstanding. En dan blijkt later dat als hij overgeleverd wordt, gevangen genomen wordt, in de eerste plaats blijkt dan dat de discipelen niet begrijpen wat er aan de hand is. Petrus, die dan altijd de vertegenwoordiger is van de discipelen, meent ook nog eens water moeten grijpen en al dat soort dingen meer. Dat betekent dat hij dus helemaal niet op voorbereid was dat de Heer zou sterven. Terwijl we toch meerdere keren dan eerst gelezen hebben dat dat zou gebeuren. En toen het eenmaal de 3e dag was, toen zei ze heel mistroostig, en het is nu al de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Dat wil zeggen, op een opstanding had helemaal niemand gerekend. En toch hebben we gelezen dat de Heer met hen sprak over zijn dood. En speciaal zijn opstanding. Hier ook weer eigenlijk. En toch staat er, zijn discipelen werden dat indachtig nadat hij opgestaan was uit de dood. Wat ik daarover moet zeggen is dan dit. Dat elke keer als wij lezen dat de Heer met hen sprak over zijn dood en opstanding, dat het dan toch blijkbaar zo is dat de Heer dat niet deed in klare taal. En dat deed hij hier ook niet. Hij zei, de tempel afgebroken worden, ik zeg maar met eigen woorden nu, en in 3 dagen weer opgebouwd worden, dan spreekt hij over zijn dood en opstanding, maar dan toch op een manier die ze niet begrijpen. En die ze pas achteraf begrijpen nadat het vervuld is. En waarschijnlijk ook nadat hen eerst verteld is hoe het zat, waarna zij alsnog al die uitspraken die in het verleden gedaan zijn, niet alleen die van de Heer, maar ook die van de profeten, begrijpen. Zo moet dat geweest zijn, want anders is niet te verklaren waarom de discipelen helemaal niet voorbereid waren op zijn opstanding. Op zijn dood, dat is nog 1 ding. Maar als dat dan eenmaal gebeurd is, zouden ze toch inderdaad moeten wachten op die 3e dag waarop de opstanding tot stand zou komen. Maar dat doen ze niet. En daaruit blijkt dan inderdaad dat het nooit tot hen doorgedrongen is. En dat het dus ook niet letterlijk tegen hen gezegd is. Maar dat als er dus gesproken werd over zijn dood en opstanding, dat het dan gebeurde niet in klare taal, maar in dit soort bewoordingen. Op typologische wijze dus eigenlijk. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. Ja, wat is dat nu weer? Enzovoorts. Waarschijnlijk heeft de Heer dan gesproken met hen over alle typologische zaken. Dat zal ook wel, want ik noemde net even de Emmausgangers, want dat waren die lui die tegen de Heer zeiden, en het is nu al de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Die Emmausgangers namelijk herkenden hem toen hij het brood brak. en uitdeelde. Je zal daar toch uit moeten concluderen dat hij hen iets verteld had over het brood bijvoorbeeld. Het ongezuurde brood, tijdens het feest van ongezuurde brood. Daar gaat het hier trouwens ook over, dat is namelijk het volgende vers. Vers 23. Dus je mag aannemen dat dan de Heer inderdaad dit soort beelden heeft besproken. Waarvan ze dan ineens de zin begrijpen. Dat wil zeggen, ineens gaat er in het licht op. Hij deelt hen het brood uit en ineens herkennen ze hem dan. Waarna we weer hebben uitgevonden dat ze hem herkenden aan de littekens in zijn handen. Maar dat staat er niet. Er staat hoe hij ons bekend geworden is in het breken van het brood. Niet in de littekenen van zijn handen. Als ooit die littekenen in de handen te sprake komen, dan vragen ze juist, wat is dit toch, die littekenen in uw handen? Dan herkennen ze hem daar niet aan. Maar integendeel, ze begrijpen dan juist niet wie hij is. Zo staat het tenminste in de Bijbel. Dus dat is niet de situatie van de Emmausgangers. De situatie is dat hij hen het brood aanreikt. En dat in overeenstemming met de gebruiken van de paasmaaltijd enzovoorts. En dan ineens begrijpen ze wat er aan de hand is. En dus begrijpen ze die dingen uit de beelden waarover gesproken is. Uit het Oude Testament. Nou, dan laat ik het maar weer bij. Zo komen we bij vers 23. Als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest. Nou, daar gaat het nou om. In vers 13 stond het Pascha der Joden was nabij. En in vers 23 is het feest van Pascha inmiddels aangebroken. Ik heb het al eerder gezegd. Het Pascha der Joden was nabij. Ik wil zeggen dat het was voor de 14e. Want het Pascha is de 14e. En als het Pascha nabij is, is het voor de 14e. Eerlijk gezegd. Uit de Bijbel, maar meer nog uit de geschriften van Flavius Josephus, blijkt dat zo'n uitdrukking, het Pascha der Joden was erbij en hij ging op naar Jeruzalem, betekent dat het was voor de 10e. De reden daarvoor is eenvoudig genoeg. Officieel namelijk moest het paaslam weliswaar geslacht en gegeten worden op de 14e, maar het moest al in huis genomen worden op de 10e, zodat volgens de traditie, volgens de gebruiken, men voor de 10e al dan naar Jeruzalem zou moeten gaan. Later komen we dat in het Johannes-evangelie ook tegen. Namelijk in Johannes 12 is dat, geloof ik. Waar staat in vers 1, Johannes 12. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Nog niet in Jeruzalem, maar wel te Betanië. En als je daarna verder rekent. 6 dagen voor het Pascha is namelijk de 8e. Ja, nee, niet 6 dagen voor het feest, maar 6 dagen voor Pascha is de 8e. Dan komt hij in Betanië bij Martha en Maria en Lazarus, andere volgorde natuurlijk. Daar wordt 1 keer overnacht en daarna nog 1 keer. Zodat het dan inmiddels de 10e is. En dan krijg je vers 12, des anderdaagse grote schade die tot het feest gekomen was. We horen dat Jezus naar Jeruzalem kwam, dat is inderdaad dan de 10e. De dag van het in huis nemen van de Pascha wordt dan de dag van de intocht in Jeruzalem. En dat is toch een merkwaardige parallel. Maar de gedachte is dus dat men ruim daarvoor in Jeruzalem aankomt. Nou goed, meer heb ik verder niet over te zeggen. Maar er staat dan in vers 23, als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, dan zijn we dus inmiddels op de 15e, geloofden velen in zijn naam. Ziende zijn tekenen die hij deed. Maar dat feest van Pascha, het feest van de ongezuurde broden, staat in direct verband met zijn opstanding. Eigenlijk staat het in direct verband met wat de kruisiging teweeg brengt. Namelijk het einde van het oude verbond, het einde van het paaslam dus ook eigenlijk. En daarna het ongezuurde brood als uitbeelding van dat inderdaad de zonde is weggenomen. En dat is eigenlijk dan allemaal een uitbeelding van de consequenties van zijn eerste komst en zijn dood. Opstanding moet ik eigenlijk zeggen, maar ik probeer het woord nu te vermijden. Omdat opstanding speciaal, opstanding als zodanig, niet zozeer tot uitdrukking komt in het feest van Pascha, maar in de eerste plaats in het feest van de eerstelingarf. En dat is een van die dagen van het feest van Pascha. Maar goed, het hangt allemaal met elkaar samen. In het feest, Pascha in het feest heeft dus te maken met dat de lam als de zonde der wereld heeft weggenomen en dat het zuurdeesem is weggenomen enzovoorts. En daarvan staat dan toen geloven velen in zijn naam ziende de tekenen die hij deed. Jawel, op de bekende Joodse wijze Ze geloofden zijn tekenen. Welke tekenen dat er waren, staat er hier allemaal niet bij. Doet er ook verder niet toe. Maar dan staat er dat er toch een afstand bleef tussen hen en hem. Want er staat maar, Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet voor nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Ik ben ervan overtuigd dat het vers, vooral het laatste vers, gewoonlijk helemaal precies verkeerd om wordt toegepast. Kijk, er staat namelijk, Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Dat wil zeggen, het was wel aardig al die mensen die dan ineens hem vertrouwden. Want als er staat, zij geloofden, dat betekent dat ze hem vertrouwden. Dat is heus hetzelfde eigenlijk. Maar de Heer zelf vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Dat wil zeggen, hij bleef afstandelijk. De reden daarvoor wordt nog iets verder uitgelegd in vers 25, maar de belangrijkste reden zal ook zijn de typologische, want wat maakt het ons nou uit hoeveel afstand hij in de praktijk bewaarde tot zijn toehoorders. Maar de reden zal waarschijnlijk zijn, en dat blijkt ook eigenlijk uit de rest van het Johannes-evangelie, dat die afstand die hij bewaarde een uitbeelding is juist van onze tegenwoordige bedeling. Waar hij afstand van Israël bewaart. Er staat nog vele malen in Johannes dat die afstand daar was en dat hij zich van hen verborg en dat hij heen ging en noem maar op. Allemaal als voorafschaduwing van zijn uiteindelijke hemelvaart. Nee, dood en hemelvaart natuurlijk vervolgens. Maar er zit nog veel meer achter. Er staat namelijk, Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Waarom niet? Omdat hij hen allen kende. Dat betekent dan op zijn minst dat geloof, wat in vers 23 genoemd wordt, dan toch een beetje tussen aanhalingstekens komt te staan. Want het is maar de vraag wat ze dan geloven. Het is ook maar de vraag wat hij hen vertelde overigens. Zie, ik kan moeilijk zeggen dat hier staat dat zij geloofden dat hij de beloofde Messias was of zou zijn. Dat blijkt namelijk nergens uit verder. Integendeel, want dan zou je niet meteen in vers 24 moeten lezen, Jezus betrouwde in zichzelf niet. Bovendien vinden we later in Johannes, dat is een paar hoofdstukken verder. Eens even kijken, dat is in Johannes 8. Dat er staat in vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dat stond er nogal een paar keer eerder ook trouwens. Maar als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dan zeggen we, nou dat is mooi, maar lees er maar eens verder. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, dat wil zeggen, indien gij blijft geloven, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Want discipelen wil zeggen dat men volgt. En dat is een situatie van verbondenheid gecontinueerd wordt. Men blijft bij hem. En men blijft hem geloven. Dus indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. Nu geloven ze hem hooguit. Maar hij zegt, gij zult, als gij mij volgt, zult gij de waarheid verstaan. Begrijpen? Zover was het dus niet. Nog? En de waarheid zal u dan, als ge mij gevolgd zijt, vrijmaken. Je vraagt je af waarheen ze hem zouden moeten volgen dan. En het antwoord werd gegeven in Matthäus. Want er staat, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Volgen wil zeggen dat men hem zal volgen ook via dood en opstanding naar het nieuwe verbond enzovoorts. En daar zit hem ongetwijfeld het probleem. Want als de Heer spreekt over de wet en al die dingen, zijn er velen die dat wel zien zitten. Maar als de Heer spreekt over het einde der wet en het aanbreken van de genade van het nieuwe verbond, dan zijn er velen die het dan ineens niet meer zien zitten. Dat is de gedachtegang. Nou, de Heer zegt dan tot degene die in hem geloven, indien gij lieden in mijn woord blijft, zult gij waarlijk mijn discipelen zijn en dan zal de waarheid u vrijmaken. En dan zeggen zij, degene tot wie hij sprak, degene die in hem geloven dus, volgens vers 30, ze antwoorden hem, wij zijn Abraham, Satan, hebben nooit iemand gediend, hoe zeg jij dan, gij zult vrij worden. Daar zie je weer die onnozelheid van, waar ik het er straks al over had. Hè? Zo van, we hebben 46 jaar gebouwd in deze tempel, gij zult hem in 3 dagen, hoezo? Hè? Net zoiets, hè? En dan zegt de Heer, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is een dienstknecht, een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwiglijk in het huis, maar de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Niet onder de wet, maar onder de genade. Indien gij mij gevolgd zult zijn, zult gij vrij zijn. Indien de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij vrij zijn. Het gaat dus nog steeds om dezelfde dingen, maar nu met andere woorden. Nou, en dan gaat het verhaal zo verder. Ik wil niet het hele gesprek volgen. Maar dan zegt hij ineens, dan zeggen zij ineens, in vers 41... Wij zijn niet geboren uit hoererij. We hebben een vader, namelijk God. En dan zegt de Heer weer tot diegene, diezelfde lui. Indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan. En kom van hem, want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit uw vader, uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten uw vaders doen. En dat zegt de Heer tegen degene die hem geloofden, uit vers 30 en 31. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat je dat begrip geloven hier dus niet al te absoluut moet interpreteren. Het is maar net wat ze geloofden, wat zal de Heer gezegd hebben? Een klein beetje. Wat ze geloofden. Maar de Heer zegt, maar er komt nog veel meer. En als je dat ook nog aanpakt, dan zul je vrij worden. Dan beginnen ze al boos te worden. Want dan had hij gezegd dat ze gebonden waren dus. Hè? Dat is hetzelfde als dat je mensen zegt dat God ze genade aanreikt. Dan heb je gezegd dat ze misdadigers zijn. Dat dringt misschien niet eens door, maar ze reageren wel zo. He? Precies zo. Dus als in Johannes 2, vers 23 staat, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed, dan is dat niet, toch niet al te positief. He? Ze geloofden hooguit dat hij dan van God gezonden was, maar of ze dan zijn boodschap ook nog aannamen, dat is maar een ander verhaal. He? Dus precies zoals in onze dagen mensen hebben die wel geloven in God, maar niet in wat hij gezegd heeft. Dat kan eigenlijk ook niet. Dat is ongeloof namelijk. Nou. Daarom staat er, Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. Dat is allemaal nog meer fout. Hij betrouwde zichzelf aan hun niet, omdat hij hen allen kende. Dat is allemaal meer fout, hè? En dan in vers 25, en omdat hij niet voor nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. En dan is het ineens enkelvoud, de mens, enkelvoud, dat is dus wat anders. Zodat hier tegenover elkaar staan hen, meervoud, de Joden, en de mens, enkelvoud, waarna de vraag is, wie is die mens? En dat is hij zelf dus, dat is de Heer zelf. En als er dus staat, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, is het omdat hij niet van nodig had dat iemand van hemzelf zou getuigen. Waarom had hij dat niet nodig, dat iemand van hem over hem zou getuigen? Niet naar mij kijken, zei de meester dan. Niet naar mij kijken. Kijk in je boek. Kijk in je boek. Want hij zelf wist wat in de mens was.
Loopt dat parallel met die geschiedenis van Paulus? Die zegt tegen die vrouw met een waarzeggende geest, hou je mond. Of is dat Petrus?
Nee, dat is Paulus. Ja.
Hij wilde niet dat die waarzeggende geest vertelde dat zij dienstknecht waren van de Allerhoogste.
Ja, dat is
hetzelfde?
Nou, ja, nee. Ja, dat was ook de uiteindelijke uitspraak van dat hij niet van nodig had dat iemand het zo van zou getuigen. Dat is natuurlijk ook zo.
Want hij wist wie in de mens was. Een verkeerde geestelijk.
Ja, dan loopt het dus toch niet parallel. Want om de laatste gaat het nou. Die mens hier namelijk is niet, zijn niet die mensen, maar het is de Heer zelf. Dat hadden ze met een hoofdletter moeten schrijven, maar meestal ziet men dat zo niet. En dat is de moeilijkheid van die tekst. Het is een zeer omstreden tekst overigens, hoor.
Ja, maar als je een hoofdletter zou staan, dan zou je direct
snappen. Ja. Ja, maar sommigen zien het zo niet, hè?
De vertaling.
De vertalers dus niet, nee. Dat is het probleem, maar het moet, mijn zin ziet met een hoofdletter. Dus het eenvoudigste om het te veranderen is inderdaad een hoofdletter te plaatsen. Want dat hij wist wat in de mensen was, staat in vers 24. Maar zegt dat niks hoor, dat kan best een keer herhaald worden. Maar het punt is namelijk dat in vers 24 over die mensen gesproken wordt in het meervoud, zonder het woord mensen te noemen dan. Maar in vers 25 wordt over de mensen gesproken in het enkelvoud. En dat is een ander. Want in vers 24 staat dat de Heer wist wat in die mensen was. Maar hij had die mensen niet nodig. Hij had zich niet aan, hoefde zich niet aan hen toe te vertrouwen. Want als hij dat zou doen, zou het zijn opdat die mensen dan van hem zouden getuigen.
Ik denk dat het daarom ook een beetje verwarrend is. Omdat er in hoofdstuk 3 staat en er was een mens uit de Fariseeën. Die zegt, nou,
het
zal daar ook
alweer
opslaan.
Oh, ja. Misschien, ja. Zal wel kunnen, ja. Nee, maar het is dus zo, vers 24 staat dat de Heer die mensen kende. En hij had die mensen niet nodig. Die hoefden niet van hem te getuigen. Hij had ze niet nodig, hoefde zichzelf niet aan hen toe te vertrouwen. Hij hoefde niet een partij op te richten of zoiets. Of volgelingen te verzamelen die hij nodig zou hebben